Goedemorgen allemaal. Ik wil met u een stukje lezen uit Richteren. Richteren hoofdstuk 9. Ik moet zeggen, het is een beetje een moeilijk geval, omdat er enorm veel raakpunten zijn die aan deze geschiedenis vooraf gaan en erachter komen. Maar ik ga proberen het een beetje te plaatsen voor u. Het is ook iets aparts. Ja? Het gaat over koning Abimelech. De richteren worden normaal geen koningen genoemd, maar deze die noemde zich koning. En is ook niet zo bekend. Hè. Is een zoon van Gideon. Gideon die de Midianieten wegjaagde, die een geweldige overwinning behaalde. En van Gideon horen we nog wel eens wat op de zondagsschool en zo. Maar van Abimelech zijn zoon niet zo. Nu, Abimelech is ook een beetje een apart geval. Gideon die had 70 zonen. Waren er wat meer dan dat ik had. Maar hij had 70 zonen. En hij had ook nog een buitenechtelijk kind. En dat was Abimelech. En als je de rest van de geschiedenis van Gideon leest, dan merk je dat hij, ja, hij heeft een geweldig iets gedaan voor de Heere God, maar zijn leven is toch geëindigd met een groot vraagteken, denk ik, wat mij betreft. Ja? Hij zei, ze wilden hem koning maken, of heersen maken over hun. Nee, zegt hij, de Heere God zal over jullie heersen, ik niet. Ja? Maar, zegt hij, Hij vraagt wel het een en het ander uit de buit. Nu, ze hadden een geweldige buit gehaald van de Midianieten. En ze leggen een mantel op. En iedereen die geeft ringen en dingen die ze van de Midianieten eigenlijk geroofd hadden. En dan maakt Gideon, die maakt daar een afgod eigenlijk van. En de plaats waar hij woont, waar dat afgod, die afgod eigenlijk komt te staan, dat wordt eigenlijk een soort bedevaartsoord. Ja. Je zou het kunnen vergelijken met Sint Godelieve in Gistel of Sint Truiden of Lourdes of wat dan ook. Staat in de Bijbel gewoon, daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee. Het werd voor Gideon en voor zijn huis tot een valstrik. En ik denk als je dan zijn onechte zoon, zou je kunnen zeggen, Abimelech zie, dat je er ook wel iets van kan zien. Abba betekent vader, Melech betekent koning. Hij heeft zijn zoon de naam gegeven van mijn vader is koning. Dus ja, is er toch iets wat een hele negatieve klank heeft. Nu, de geschiedenis die in hoofdstuk 9 verteld wordt, ja, is ook niet zo 1, 2, 3 geschikt voor de zondagsschool. Ja. Het gaat er nogal grof aan toe. We zullen de eerste 21 versen lezen. Volgens mij heb ik hem aanstaan. Zit hij erin? Ik zal het hier ook voorlezen. Abimelech, nu de zoon van Jerubabel, begaf zich naar Sichem, naar de broeders zijner moeder. Hij zeide tot hen en tot het gehele slacht van de familie van zijn moeder, spreek toch ten aanhoren van al de burgers van Sichem, wat is het beste voor u, dat 70 mannen over u heersen, al de zonen van Jerubabel, of dat één man over u heerst en bedenkt dat ik uw eigen vlees en bloed ben. Toen zeiden de broeders zijner moeder, dit alles over hem ten aanhoren van al de burgers van Sichem, en deze kozen partij voor Abimelech. Want ze zeiden, hij is onze broeder. Daarop gaven zij hem 70 zilverstukken uit de tempel van Baal-Berit. En Abimelech huurde daarmee lichtzinnige en vermetele mannen die hem volgden. En gekomen in het huis van zijn vader te Ofra, doodde hij zijn broeders, de zonen van Jerubabel, 70 man op één steen. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubabel, bleef gespaard en had zich verborgen. Toen verzamelden zich al de burgers van Sichem en geheel Bet-Milo, gingen heen en riepen Abimelech tot koning uit bij de terebint van het gedenkteken te Sichem. Toen men dit aan Jotam had medegedeeld, ging hij bovenop de berg Gerizim staan, verhief zijn stem en riep hun toe, luistert naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u luisteren. Eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom, wees toch koning over ons. Maar de olijfboom zeide tot hen, zou ik de vettigheid prijsgeven welke God en de mensen in mij eren om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, welaan, wees gij koning over ons. Maar de vijgenboom zeide tot hen, zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, welaan, wees gij koning over ons. Maar de wijnstok zeide tot hen, zou ik mijn most prijsgeven die God en mensen vrolijk maakt om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornstruik, welaan, wees gij koning over ons. En de doornstruik zeide tot de bomen, indien gij mij werkelijk tot koning over u wilt zalven, kom dan en schuilt in mijn schaduw. Maar zo niet, dan zal er vuur uitgaan van de doornstruik, en dat zal er vuur uitgaan van de doornstruik en de zeders van de Libanon verslinden. Nu dan, indien gij eerlijk en oprecht hebt gehandeld door Abimelech tot koning te maken, en indien gij iets goeds gedaan hebt aan Jerubabel en zijn huis, en hem vergolden hebt naar wat hij gedaan heeft, mijn vader heeft immers voor u gestreden en zijn leven in de waagschaal gesteld, en u gered uit de macht van Midjan, terwijl gij heden tegen het huis van mijn vader zijt opgestaan, en zijn zonen, 70 man op één steen gedoopt hebt. En Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot koning over de burgers van Sichem gemaakt, omdat hij uw broeder is. Indien gij dus op deze dag eerlijk en oprecht gehandeld hebt tegen Jerubabel en zijn huis, verheug u dan over Abimelech, en hij verheuge zich over u. Maar zo niet, dan zal er vuur uitgaan van Abimelech en de burgers van Sichem en Bet-Milo verslinden. En er zal vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Milo en Abimelech verslinden. Daarop nam Jotam de wijk. Hij vluchtte naar Beer en bleef daar uit vrees voor zijn broeder Abimelech. De rest van de geschiedenis moet u thuis nog maar eens lezen. Misschien één stukje nog, de volgende vers. Toen Abimelech 3 jaar over Israël had geheerst, zond God een boze geest tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem ontrouw werden aan Abimelech. Nou, en dan wordt eigenlijk heel die misdaad die gebeurd is, dat er 70 man omgebracht zijn, ja, onschuldige mensen, wordt eigenlijk door God toch ook wel gestraft. Hoe kom ik op deze geschiedenis? En wat is er zo bijzonder? Dat je kan de Bijbel lezen en stilstaan bij vers bij vers. Dat is heel goed. Ik denk dat dat ook wel nodig is. Ook als we zelf de Bijbel lezen. Soms beter dan een dagboek. Begin bij het begin. Lees heel de Bijbel door. Maar waar we ook oog voor moeten hebben, is eigenlijk een patroon, een boodschap die door de hele Bijbel heen loopt. En Deze geschiedenis van mij is iets wat echt wel heen wijst naar onze tijd. Er zijn heel veel aspecten in die geschiedenis die gelinkt zijn aan dingen in het verleden, wat er gebeurd is voor deze tijd, maar eigenlijk ook tot de dag van vandaag. Er is archeologisch eigenlijk een heel groot bewijs voor deze geschiedenissen. De plaats waar dat gebeurt, die is er nog altijd. En dat maakt het allemaal heel erg bijzonder. Plus het afgrijzelijke wat er gebeurt in die geschiedenis. En hoe of dat het opeens helemaal om kan draaien, is eigenlijk ook wel een beetje tekenend voor onze tijd. Ik denk dat Abimelech in de Bijbel ergens gewoon een beeld ook is van de antichrist die komt of er al is of wat dan ook. Ik denk dat de antichrist er altijd al wel geweest is, want de Satan die weet als het zover is dat hij maar weinig tijd heeft. Dus hij heeft heel de geschiedenis eigenlijk zijn mannetje al klaar gehad. En ja, hij weet gelukkig niet wanneer. Maar we hebben wel te maken met een ongelooflijke antichristelijke wereld, ook vandaag de dag. En deze geschiedenis wijst daar een beetje op. Sichem, dat is nou een beetje een grote kaart, maar als je hier Jeruzalem hebt, Bethel en Sichem, dat ligt een beetje op één lijn. En Abraham, dat was de eerste plaats waar hij kwam, eigenlijk Israël binnenkwam. Het ligt aan een soort van handelsroute. Je kan moeilijk van hier naar daar, ja. Woestijn en onbergzaam dingen, dat alles wat er aan vervoer is, dat neemt eigenlijk gewoon een beetje deze weg. Zo is Abraham eigenlijk ook naar het land gekomen. En het eerste waar hij komt is Sichem. Daarom is dat al een oude plaats, een bekende plaats. Als ik het vergeet, ik zal het eerst maar een keer vertellen, maar daar is daar ook een terebint, een eikenboom, die je in heel de geschiedenis elke keer weer tegenkomt. Dat gebeurt er het een en het ander. En er wordt er een gedenkteken later opgericht. Het is een beetje een heilige plaats, op een gegeven moment voor de volk Israël, maar ook altijd geweest voor de heidenen, tot op de dag van vandaag. En het is een hele oude stad, Sichem. Je hebt in Egypte een bibliotheek die ze gevonden hebben, Amarna brieven, waarin eigenlijk die stad Sichem al beschreven wordt van uit de tijd van lang geleden. Het heeft te maken uit de tijd van Echnaton, een farao, die soms ook gelinkt wordt aan Jozef. Ja, dus het is in ieder geval al van lang geleden. Maar het is een wezenlijk belangrijke plaats geweest in heel de geschiedenis. Sichem, dat is op een gegeven moment Sichar geworden. De betekenis waarschijnlijk, nemen het aan. Dat is ook de plaats waar de Heer Jezus aan de waterput zit, waar die Samaritaanse vrouw komt. Ja. Later is dat Neapolis geworden. En die naam is een beetje verbasterd. Tegenwoordig noemen ze dat Nablus. In Deuteronomium 11 en 27 en ook in Jozua en op het einde van Jozua speelt die plaats een enorme rol. Zoals je ziet ligt die plaats, Sichem, of wat nu Nablus heet, een Palestijnse stad. De Israëlieten mogen er in principe niet komen. Alleen één keer in de maand of zo mogen er een stelletje Joden, een beperkt aantal, komen om te gaan bidden bij het graf van Jozef. Misschien straks nog wel even. En het ligt tussen twee bergen. Hier ziet het er niet zo steil uit, maar aan één kant van die bergen, dat is vrij recht naar beneden. Waarschijnlijk is dat ook de plaats geweest waar Jotham stond toen hij die burgers van Sichem toesprak. Ja, ze konden hem niet zomaar pakken, hij kon naar de andere kant wegvluchten. En ze zijn vrij hoog. Ja. Er wordt gesproken over hoogtes van 850, 900 meter. Dat zijn al redelijke bergen. Als je daar vandaag de dag komt, heb je daar bepaalde plaatsen waar ook vandaag de dag eigenlijk nog nakomelingen van de Samaritanen samenkomen. En dat is, ja, dan heb je een geweldig mooi uitzicht over de stad Sichem. Een oude plaats. God die had tegen het volk Israël gezegd, voordat ze het land binnenkwam, dat ze het volk moesten verdelen, de ene helft op de heuvel Ebal en de andere op Gerizim. Ja. En dan moesten de vloek uitspreken en de zegen uitspreken. De vloek op de berg Ebal en de zegen op de berg Gerizim. En in Jozua, daar wordt dat ook gedaan, dat gebeurt ook. En Jozua, vooral op het laatste hoofdstuk van Jozua, dan is er ook een verbond wat ze sluiten met de Heere God. Het is die plaats dat Jozua ook zegt, van ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, ze maken een hele keuze. Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte meegevoerd hadden, heeft men te Sichem begraven in het stuk land dat Jacob voor 100 stukken geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had, en dat de Jozefieten verkregen tot een erfelijke bezitting. Het is niet alleen dat, maar als je een beetje nadenkt met de Bijbelse geschiedenis, is er toen ook al iets heel erg naars gebeurd bij Sichem. Ja. De zoon van Hemor, die kreeg een oogje op Dina, de dochter van Jacob. Hij verkrachtte haar, waarschijnlijk wel met medewillen, want ze zullen echt wel een beetje gek geweest zijn op elkaar. En hij hing zo met zijn hele hart aan Dina, dat hij wou met haar trouwen. En dat hebben ze toen maar gedaan, maar op een hele listige manier. Ze zeiden van ja, wij kunnen niet omgaan met onbesnedenen, dus jullie moeten je eigen allemaal laten besnijden. En toen al de mannen na een paar dagen daar eigenlijk maar weinig konden doen, omdat ze pijn hadden en ziek waren en koorts en van alles en nog wat, hebben ze heel die stad eigenlijk een kopje kleiner gemaakt. Ja. En het is dat God eigenlijk de familie van Jacob beschermd heeft, anders stonden echt in een kwaad daglicht wat dat betreft. Maar in die streek zijn ze komen wonen. En dat graf van Jozef, dat is er tot de dag van vandaag. Het wordt regelmatig een keer, als je daarboven ziet, een keer afgebroken door de Palestijnen. Het zal verschillende keren weer moeten herstellen. Dat gebeurt regelmatig, al komt dat niet meer in het nieuws, dat ze daar een puinhoop hebben. En het is ook die plaats waar er eigenlijk zo'n bedevaart is voor de Joden. Dus je ziet ook vandaag de dag is die plaats eigenlijk een plaats niet alleen zomaar uit de Bijbel, maar dat speelt een enorme rol. En wat je elke keer ziet is, ja, de haat, de nijd, het onrecht, de ontrouw, de verkeerde dingen die een rol spelen, ook op deze wereld, door de hele geschiedenis heen, maar vandaag de dag niet minder. Ja, dat is zo. In het Johannes-evangelie staat er, en hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Ja, je moet daar toch een klein beetje oog voor hebben. Als je iets tegenkomt in de Bijbel, zoek een keer op waar dat allemaal nog meer komt. En dan kom je hier eigenlijk met de plaats Sichem op zoveel plekken uit, dat je zegt van, ja, Dat kan toch niet toevallig zijn. Ja, God die heeft daar zijn hand in al de dingen die gebeuren. Ja. Die bron van Jacob, dat is er nog altijd. Het is altijd al wel een beetje een bron geweest. En ja, vandaag de dag hebben ze daar natuurlijk een kerk rondgebouwd. En ja, wat mij betreft de waarde van zo'n plaats er helemaal vanaf. Ik ben wel in Israël geweest, maar ik heb eigenlijk echt niet veel behoefte om daar naartoe te gaan. Ja? Want als je met al die geboortekerken en kerken van rond de bron van Jacob geconfronteerd wordt, dan heb ik eigenlijk al een beetje mijn buik vol. Maar het interessante van het hele land is wel, ja, dat de Heer Jezus heeft daar gewandeld. En er is dus zo enorm veel gebeurd. En alles wat daar gevonden wordt en opgegraven wordt, getuigt eigenlijk wel van wat de Bijbel zegt. Ze hebben, ik weet niet van dit jaar of dat het jaar daarvoor is, bij de berg Ebal nog allerlei opgravingen gedaan rond het altaar wat Joshua in opdracht van God gemaakt heeft. En in een berg afval hebben ze dat nog een keer gezeefd. En hebben ze een lode amulet, een lode zegel gevonden, waarin dat de naam Yahweh en Elohim te garen voorkomt. Ja, dat is de Bijbelcritici die betwisten van Genesis 2 en 3 en zo over het verhaal van de schepping, allerlei dingen. Dat ze zeiden, ja, dat kan niet. Allerlei dingen die eigenlijk echt wel het woord van God bevestigen. En ook de vloek en de zegen die er uitgesproken is, die worden daar op aangehaald. Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem en tot de Terebint More. En de Canaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Ja, dat Abraham, dat was een beetje de eerste die daar eigenlijk een altaar bouwde. En je komt daar eigenlijk ook die boom tegen, die Terebint. Jacob, die weggevlucht is voor Esau, die komt later met zijn hele familie terug uit Paddan Aram, waar bij zijn familie was gebleven zo lang. En Jacob kwam op zijn tocht uit Paddan Aram behouden bij de stad Sichem in het land Canaan en sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. Hij kocht voor 100 geldstukken het stuk land waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En daar richtte hij een altaar op en noemde dat de God van Israël, die is God. Ja, misschien was het altaar van Abraham al een beetje in verval of zo, maar hij richt het opnieuw op, een altaar, en hij noemt daar Israël zijn God. Een apart verhaal over die terebom. In deze geschiedenis in Richteren wordt er ook over die boom gesproken. Over de waarzeggers terebint. Ja? Waarschijnlijk door de wind die daar staat en het ritselen van de bladeren had een eikenboom daar. Misschien was het wel een hele oude boom. Was het altijd al dezelfde boom geweest. Een beetje ja, als orakel van God gediend. Ja? De mensen die hoorden daarin eigenlijk dan de stem van God. Nu, dat is absoluut niet zo. Maar die boom die is wel getuige geweest van veel dingen. Jacob die wordt door God opgeroepen om terug te gaan naar Bethel. Ja? De plaats waar hij overnachtte toen hij heen ging, toen hij wegvluchtte voor Esau. En God die zegt van kijk, je moet naar Bethel. Dus het is eigenaardig. Eigenlijk ook Jacob, zowel als Abraham, die trekken naar Sichem, naar Bethel toe. En dan zijn er toch een hele hoop afgoden en vreemde dingen in de familie van Jacob. Ja, denk maar aan Rebecca, die had een terefim meegestolen uit het huis van haar vader. En de pa die was nogal behoorlijk kwaad dat weg was. En die beschuldigde Jacob van diefstal, maar die wist natuurlijk van niks. En zij had het verborgen in een kameelzadel en zat erop. En zei van, ja, maar ja, ik heb mijn regels, ik kan niet opstaan. Ja, en zo is dat verborgen gebleven. Maar ja, toen de vreemde goden en de ringen die in hun oren waren, Jacob heb ze, voordat ze naar bed al gingen, want je kan eigenlijk moeilijk bij God komen met al die rommel, hebben ze ze begraven onder die boom die bij Sichem is. In Joshua, ten dien dagen sloot Joshua een verbond met het volk en stelde inzetting en recht voor hen vast te Sichem. Joshua schreef deze dingen in het wetboek Gods en hij nam een grote steen en richtte die al daarop onder de terebint op de heilige plaats des Heren. Ja, dat was al een beetje toch een speciale plek. Hè? En Joshua die nam een steen die hij daar oprichtte. Dat schijnt nog altijd de steen te zijn die daar te vinden is. Ja? Daarom, die streek zit vol met dingen die herinneren ook aan deze geschiedenissen. Ook al doen de Palestijnen er alles aan om heel veel dingen kapot te maken. Toen verzamelden zich al de burgers van Sichem en geheel Bet Milo en gingen heen en riepen Abimelech tot koning uit bij de terebint van het gedenkteken te Sichem. Zie hier weer hetzelfde verhaal op dezelfde plek. En daarom denk ik, als we daar oog voor hebben en het lezen, dat God gewoon meer wil zeggen dan enkel alleen maar die geschiedenis. Als we alles op een rijtje zetten, dan is dat toch iets speciaals. En een van de speciale dingen is op dat moment hebben de mensen in Israël, dus ja, het is nog niet zo gek lang geleden dat ze de Baals buiten de deur gewipt hadden. Ja, dat de bijnaam van Gideon is ook Jerubabel. Hij vocht tegen de Baals. Ja. Maar ze hadden Baal Berit tot God gemaakt. Baal Berit betekent Heer van het Verbond. En dat is nou zo'n grote tegenstelling. Ja. Dat is de plaats waar Joshua een verbond sloot. Ja, van wij zullen de Heer dienen. Dan komen ze hier aan met Baal Berit. Maar eigenlijk niet zo gek. Weet je wat het geval was? Je zou kunnen zeggen, je kan ze misschien niet kwalijk nemen. Hoewel, ja, als je de eerste 5 boeken van Mozes hebt, dan heb je eigenlijk al meer dan genoeg. Ja. Wij zouden in onze tijd al heel veel ver komen, moesten we rekening houden met de eerste 11, 12 hoofdstukken van Genesis. Ja. Dan komen we zonder meer in botsing met alles wat er op de wereld gebeurt. Ja. Maar ze noemden dat niet alleen Baal Berit, maar ook El Berit. En El betekent gewoon God. De mensen die het woord van God eigenlijk achter zich lieten, en die kenden op een gegeven moment het verschil niet meer tussen Baal en God. Zij dachten dat ze de Heere God dienden, maar ze dienden de Baal. Iets waar God zo ongelooflijk voor waarschuwde. Hij zei van, kijk, jullie moeten er niet op gaan letten hoe of dat die volkeren hun afgoden dienen. Ik wil niet op dezelfde manier gediend worden. De naam van de afgoden mag niet zelfs in je mond komen. En het werd een hele mengelmoes. En ja, dat verbond dat werd lelijk geschonden. Dit is de tempel van Baal Berit, of tenminste wat er van over is. In de tijd van Abimelech is die tempel verwoest. Ja, we hebben als laatste eigenlijk genoemd dat na 3 jaar dat God eigenlijk een boze geest stuurde. Ja, of een geest stuurde en dat zie je in de wereld. Ja, dat, ze sluiten een verbond, ja, dat gaat 3 jaar goed en dan is het feest. Ja. De grootste vrienden worden de grootste vijanden. En in die geschiedenis, als je dat verder leest, dan is er zo enorm veel strijd tussen Abimelech en de bewoners van Sichem, dat op een gegeven moment verschuilen ze zich in de keldergewelven van die tempel te Sichem, of Sichem-toren. Ja, een plaatsje dicht bij Sichem, misschien wat hoger, of dat daar een toren stond. Ja. En Abimelech die haalt van Gerizim of Ebal of wat dan ook met zijn mannen allemaal takken en hout en steken de hele boel in de brand. En al die inwoners die komen daar eigenlijk om en heel die tempel die wordt vernield. En ik geloof niet dat dat later eigenlijk echt weer opgebouwd is in die zin. Ja, nog zo'n plaatje. Abimelech, mijn vader is koning. En ik geloof dat het een type is van de antichrist. En als wij eens even om ons heen kijken. Ja, Jozua die vergelijkt hem met een doornstruik. Ja, er wou niemand anders koning worden over de bomen. De wijnstok niet, de olijfboom niet. Maar die doornstruik die zei van ja, dan moeten jullie maar staan in mijn schaduw. Nou, wat er op het ogenblik op deze wereld heerst, is weinig schaduw te vinden. En er is echt wel een punt aan te wijzen in de geschiedenis waarop dat het kantelt. Ja? Ze hebben God geschrapt uit grondwetten, uit de Europese grondwet, bij alles. En het is toch ziender ogen achteruit gegaan. En als je gisteravond ook eens even naar het nieuws keek, dan reis je haren ten berge. Ja. Ons Israël van het westen van vroeger, Nederland, heeft dan weer een of andere preitoptocht en kanaaltocht door Amsterdam heen. En als je dan leest en hoort dat koning Willem-Alexander en Maxima via Twitter of zo de organisatie feliciteert met de goede preitoptocht. Als de burgemeester van Amsterdam op een van die schepen staat te dansen op het dek, dan is het ver gekomen in onze maatschappij. Als een, verleden week ook in Poperingen over gehad, als er een vliegtuig start, dan zetten ze een aantal dingen vast. Ze kijken hoe zwaar dat die weegt, hoe lang dat de startbaan is en van alles en nog wat. En dan leggen ze als eerste een snelheid vast, dat noemen ze V1. Als je over die snelheid bent, dan ben je al bijna op de snelheid dat je kan starten. Maar met die landingsbaan of startbaan is het nog mogelijk om op de rem te trappen. Moest er wat gebeuren, dan kan je nog veilig stoppen. Als je daar overheen bent, dan moet je weg. Moet je optrekken, wat er ook gebeurt. Dat kan catastrofaal zijn. Ja, de Concorde, de laatste Concorde, was maar één ongeluk met de Concorde. Ah ja, die heeft een stuk ijzer opgepikt op de landingsbaan, een motor in de brand gevlogen. En hij is toch moeten opstijgen, maar hij is ook weer naar beneden gekomen. Op een hotel, dat was minder. Ja. Deze wereld, die is over V1 heen. Dat is niet meer terug te draaien. Er is ook, zoals bij de andere richters, ook niet meer dat je zegt van bekeert u en het volk wordt gered. Nee, bij Abimelech was zo dat de verkeerde was richter. De verkeerde hadden ze koning gemaakt. Kwam niet bij God vandaan. Ja? En ze had alles eigenlijk overboord gegooid en een verbond gesloten met de verkeerde. Hoe wordt er niet over een verbond gesproken? Ook met de antichrist in Israël. Ja? En dat zijn dingen die je eigenlijk enkel alleen maar kan vergelijken met deze doornstruik. Het is helemaal verkeerd. Een tijd vol met afgoderij. Nu, we hebben het al aangestipt. Ja? De afgoderij van onze tijd, dat is er overheen. De laatste tijd viel mijn oog ook een beetje op wat er gewoon gaande is. Van, u weet dat er een brief is van de regering naar alles van openbare administratie en zo. Je mag niet meer zeggen, geachte meneer en mevrouw, beste. Ja? Er is in Amerika een of andere gast geweest, sprake geweest, van what is a woman, wat is een vrouw? Ja? En die heeft met verschillende gesprekken gehad. En dat komt er niet meer uit, hè. Weet er niet meer wat een vrouw is. Ja? En ze maken er zo'n ongelofelijke puinhoop van. Terwijl dat, het is waar, er zijn grote problemen op deze wereld. Ook genetisch. Ja, we zijn ver bij Adam vandaan. Maar God heeft mensen man en vrouw gemaakt. Je hebt X-chromosomen en Y-chromosomen. En het is dat. En wij leven in een tijd waarin dat er straks een enorme onvrede gaat komen. Het gaat misschien 3 jaar duren, zoals met Abimelech. Ja? Maar gaat een verkeerde geest komen. En dan zijn wij niet tolerant genoeg. Zijn wij niet begrijpend genoeg. Leven wij niet met de mensen mee. En gaan we in een hele verkeerde hoek gedrukt worden ook. Een verbond. Jawel, ze hebben een verbond gesloten met de verkeerde. Ja? Het is met Baal Berit in plaats van El Berit, de god van het verbond. En ja, ik denk dat we enorm moeten oppassen op deze wereld. Wat er gebeurt van al de dingen die afgesproken worden. Wij worden erin meegesleurd. Als christenen gaan we dit echt niet meer stoppen. Ja? Die snelheid V1, dat is al voorbij. Ja? Maar we zijn wel christenen in deze tijd. Ja? En als je dan die plaatsen van Sichem eens even afgaat. Ja? Op die plaats koos Abraham eigenlijk echt voor de Here en geloofde hem. Ja, al duurde het nog jaren later voordat hij zijn zoon had. Abraham die volgde de Here God en hij geloofde hem. Het was de plaats waar Jacob zijn afgoden begroef en God gehoorzaamde. Het was ook de plaats die Jozua de keuze voor het volk voorhield van, ja, wie gaan we dienen? Ja? Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. En Jozua diende hem. Het was die plaats waar de Heer Jezus eigenlijk zei dat het er helemaal niet toe doet. Het gaat niet aan een plaats. Ja? Die Samaritaanse vrouw die zegt ook, van kijk, wij geloven dat de berg Gerizim, dat we daar de Heere God moeten aanbidden. En jullie zeggen dat Jeruzalem is. Ah, zegt de Heer Jezus, er komt de tijd nog hier, nog in Jeruzalem. Maar God die zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. En ik denk dat dat een getuigenis ook naar ons toe. Ja? Wat doet die plaats ook naar ons? Dienen we de Heere God en bidden we hem? We hoeven daarvoor niet naar een of andere heilige plaats te gaan, of een graf van Jozef, of weet ik veel wat voor bedevaartsoord. En in onze tijd is het echt wel een voorbeeld van hoe het niet moet. Alle haat en ellende en miserie gaat steeds meer geconcentreerd worden eigenlijk ook rond het Midden-Oosten en rond Jeruzalem, rond het land Israël en deze plaatsen. En hoe maken wij daarin onze keuze? Ja, ik denk dat het goed is dat we God geloven op zijn woord. Wat de wereld er ook van maakt en wat zogezegde Bijbelse wetenschappers er soms van maken. Hij heeft de wereld geschapen in 6 dagen en niet in 6 miljoen jaar. Ja. En ik denk dat wij een keer goed moeten kijken of dat er afgoden zijn in ons leven en ze begraven. En de keuze moeten maken om hem te dienen. Het maakt niet uit waar of dat we zijn, maar dat we de Here volgen. En niet meegesleept worden in het voorbeeld van onze tijd. Amen. Vader in de hemel, u bent de grote en almachtige God. We danken u voor uw liefde en voor uw trouw. En dat u een eeuwig verbond heeft gesloten, al in de hemel, om ons te redden. We hebben vandaag het avondmaal gevierd En het is het enigste waarop dat we onze hoop en ons welzijn van kunnen verwachten. Dat u ons vergeeft en dat we voor altijd bij u in de hemel mogen komen. Dank u wel voor het geweldige offer wat u gebracht heeft. Heer, we danken u verder voor de waarheid van uw woord. Waarin er zoveel dingen ook in onze tijd getuigen. Dat alles wat er gebeurd is, dat het gebeurd is zoals het opgeschreven is. Ook met de bedoeling om ons iets te leren, ons iets te laten zien van de geschiedenis en hoe het gaat. Heer, wilt u geven dat we onze lering trekken. En ook al zouden we iets anders voorgespiegeld krijgen, dat we toch onze hoop en onze verwachting op u blijven houden en u getrouw zouden mogen zijn. Want u zijt de echte koning en u bent de echte God van het verbond. We danken u in Jezus' naam. Amen.